linkerballen, linkerballen, linkerballen. De podcast waar je vroeg of laat moet voor vallen. Kom, zet hem op en luister nu maar met z'n allen. Naar linkerballen, linkerballen, linkerballen. Linkerballen.
Linkerballen. Linkerballen heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetdief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn, we stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten en vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten.
Linkerballer!
Welkom in onze tweede eindejaarsspecial Meetjeslandse Corypheeën. In onze eindejaarsspecial gaan wij weg van de sport op zoek naar corypheeën uit Sint-Laurijns en buurgemeenten. Sterren op hun manier waar TB en ik wel eens een klapje mee willen doen.
Telkens hebben wij het hun familie en vrienden al gemakkelijk gemaakt door een aantal dingen met hen te bespreken die later ongetwijfeld op een dushandje terecht kunnen komen. Een doodsprentje in het mooi Vlaams.
Onze gast van vandaag was van 2013 tot 2018 burgemeester van Zomerhem en vanaf 19 van de fusiegemeente Lievehem. In 22 gaf hij zijn ambt door aan onze corifee van vorig jaar, Kim Martens, om bij het adviesbureau IDEA onder andere gemeenten te gaan begeleiden bij hun fusietrajecten. Momenteel is hij algemeen directeur van het college Onze Lieve Vrouw ten Door in Eeklo en is hij als radiomaker bij Radio Meteor eigenlijk een collega van ons. Welkom in de show, Tony Vermeijeren.
Dank u wel.
Tony, vorig jaar hadden wij als corifee Petra van Bellegem aan onze micro's. Heb jij haar aflevering beluisterd en wat feedback heb je erover?
Ik heb de aflevering niet beluisterd, maar ik luister wel af en toe naar Petra, want het is toch wel een van onze opvallende leerkrachten. In een team van 660 kan ik toch wel zeggen dat ik ze al een aantal keer tegengekomen ben.
Wel, het was een bijzondere aflevering, dus ik raad het iedereen aan die nog niet geluisterd heeft. Luister gerust nog een keer. Vindt het nog wel op ons kanaal. Fantastische, madame.
Ik kan dat zeker doen.
En Tony, kerstvakantie. De leerlingen, ik ken er daar twee thuis zitten ook, die een 2 weken chill, of zelfs bijna 3 weken. Hoe ziet dat eruit bij jou, de kerstvakantie?
Kerstvakantie, vanmorgen bijvoorbeeld. Het eerste dat ik altijd doe, is het persoverzicht bekijken. Van wat heeft er in Vlaanderen op vlak van onderwijs. Dus nu concreet was het over zowel de Mier, die een smartphoneverbod gaat opleggen tot en met het vierde middelbaar. Dus dat heeft wel invloed op ons. Dus zo probeer ik wel te kijken van wat er leeft. En dan meestal doe ik dat. Dat is een van mijn eerste dingen die ik doe. En dan in de loop van de nacht, of als je zo wakker wordt, schieten er nog een aantal dingen door je hoofd. En die mail ik dan door naar bepaalde collega's. Iemand die toch wel wat moeilijk had, die ik gisteren nog probeerde te zien had, die het familiaal niet zo gemakkelijk had. En ik dacht van, god, ik heb die niet meer gezien in de drukte van de dag. Ik zal daar toch nog een keer een bemoedigend mailtje sturen. Mm-hmm. Maar voor de rest, vandaag, zaterdag, ga ik het toch proberen lossen. Want vroeger, in mijn vorige jobs, vind ik dat Tony Vermeijeren en de job, dat was één en dezelfde persoon.
24/7 bij.
Ja, en dat viel samen. En ik denk dat ik nu ga proberen toch de marathon te lopen. Ik ben nogal een sprinter in mijn werk. In de zin van, als je het lang wil volhouden, dat je ook, en dat vind ik het voordeel van het onderwijs, dat bedrijf sluit eens. Hè. Dus ik ga ook deze bedrijfssluiting gebruiken om dingen te lezen. Want de bedoeling is dat ik op het einde van dit schooljaar een strategisch meerjarenplan voorleg. Ik heb een aantal boeken meegekregen, één zelfs, en één die ik gekocht heb, om mij wat te laten inspireren wat er leeft in het onderwijsveld.
Dus de concrete taken vallen stil, maar je bent wel met achtergrond bezig.
Ja. En 3 januari werken we sowieso, want dan zijn de inschrijvingen. Mm-hmm. Dus wat je wel ziet, is dat na de kerstvakantie heel veel leerlingen toch veranderen van school of van richting. Dus dan is het toch wel de bedoeling dat zij op gesprek kunnen komen bij de directies of bij de pedagogisch coördinator.
Dus de jeugd begint op 6 januari, maar Tony Vermeijeren en zijn team, of een deel van zijn team, beginnen al op 3 januari.
Ja, en ertussen hebben we toch echt wel, heb ik ook gezegd, antwoord niet op mijn mails als je er krijgt, want het is ook goed. Dat vind ik goed, dat men ook deconnecteert, dat men echt even een riem aflegt.
En op, ja, het is overal zeker nodig om mentaal even rust te hebben. 6 januari, hoeveel leerlingen staan er daar dan aan de verschillende poorten?
Ja, verschillende poorten, want veel vrienden van mij denken dat ik directeur geworden ben van de middelbare school, maar eigenlijk ben ik algemeen directeur van college Ten Doorn. En dat betekent dat zijn 4 basisscholen. Balgeroeke is bijvoorbeeld ook een school uit onze scholengroep, die soms vergeten wordt, maar dat is ook een school uit onze scholengroep. Dus 4 basisscholen en 4 secundaire scholen. Samen tellen ze 4.400 leerlingen. Eerlijk zijn, ik ben ooit eens directeur geweest van Zomergem, dat waren er ongeveer 500 en die ken ik allemaal bij naam. Nu zal ik al blij zijn dat ik na verloop van tijd toch al de helft van mijn personeelsleden bij naam zal kennen.
4.400 leerlingen met ja, heel veel verschillende profielen. En hoe groot is het team aan leraars en andere jobs die daar moeten voor instaan?
660 personeelsleden hebben wij. En ik vind, wij zijn een grote school in aantal, maar ik ken toch al wat van het onderwijsveld, want ik ben ook pedagogisch begeleider geweest. Mm-hmm. En ik ben van West-Vlaanderen tot Limburg, heb ik heel veel scholen bezocht en begeleid. Een college Ten Doorn, door de grootte, echt heel klein is. En dat klinkt heel raar, maar dat is mijn verhaal altijd ook, zelfs straks misschien had het over fusies, je weet het, maar nooit van gemeentebesturen. Een beetje mijn rode draad. Als je opschaalt en je wordt groter, dan kun je een aantal profielen delen. En dat betekent dat je directeur die dichtst bij de leerlingen en zijn personeel moet staan, de pedagogische directeur, dat die niet bezig moet zijn met de infrastructuur en dakgoten die lekken, of met de begroting en budget en een omgevingsvergunning aanvragen voor een verbouwing. Al die dingen moeten wij of HR-beleid voeren of de personeelsdossiers van de leerkrachten opvolgen. Doordat wij een vrij grote scholengroep zijn, kunnen wij hen ontzorgen? Ik vind dat vooral onze taak vanuit de centrale diensten, dat ze onze scholen, onze pedagogische scholen ontzorgen, waardoor dat onze directeurs en hun beleidsteam echt pedagogisch werk, echt dicht bij de leerlingen en leerkrachten kunnen staan. En ik denk dat dat het voordeel is van onze scholen.
Dus eigenlijk qua structuur, het verschillende basisscholen en dan die secundaire school, heeft elk zijn directie.
Ja.
Elk zijn aansturing, en bij wijze van spreken zijn jullie dan de holding, bij wijze van spreken, erboven, ja, die alles er rond organiseert.
Voilà, dus bij mij zitten de centrale diensten, en dat gaat van de boekhouding, de leerlingenadministratie is er een stuk, iemand die de communicatie verzorgt. Dus die profielen zitten dicht bij mij.
En dat wordt dan gedeeld met de verschillende scholen.
Klopt.
En wat is dan exact de taak van Tony Vermeijren buiten zorgen dat alle bordjes draaien?
Ja, fantastische vraag, want er was vorige week donderdag was het kerstfeestje van de centrale diensten. Dat is iets nieuws dat we nu gestart zijn. En we proberen de mensen van de centrale diensten ook voor een vakantie samen te brengen tijdens een vergadering. Niet om te vergaderen sowieso, maar ook om afstemming te doen. En ik zocht wat quick wins om de planlasten naar beneden te krijgen. Dus we brainstormen er rond. En dan zei ik zo van, en nu zoek ik een verantwoordelijke voor de 3 quick wins die we samen geselecteerd hadden, wie dat wil trekken. En iemand vroeg aan mij, is dat niet de taak van de algemeen directeur? Ik vond dat een schitterende vraag. Ik zeg, ja, nee, ik mag niet zo operationeel bezig zijn. Eigenlijk is de bedoeling dat ik vooral, ik geloof nogal in het ABC-model van Maarten Steenkist. En wat is dat? Autonomie geven. Als je een werknemer wil motiveren, moet je werken aan zijn ABC, autonomie. Dus als je constant zit te controleren en te sturen op details, gaat het niet lukken. Dan gaat die mens zeggen, ik ben louter een robot.
Ik werk in de banksector, dat is Engels, dat noemen ze het empowerment.
Ja, ik ben tegen, je gaat dat merken. Ja. Er zal niet veel Engels in zitten vandaag. B is betrokkenheid. Dus zorg dat mensen betrokken zijn in een groepsgevoel, verbonden ook aan de organisatie. En C, competentie, geloof ik in hun competentie. Ik moet niet de slimste IT'er zijn, ik moet niet de slimste boekhouder zijn. Die heb ik allemaal, dat zijn mijn experten. En dan vroeg er iemand, als ik dat zo uitlegde, vroeg er iemand, wat is dan wel uw taak?
Voilà.
En dan zei ik van, de taak van mij is visie hebben over deze scholengroep, waar willen we naartoe? Maar ook sturing geven, dus autonomie. Wil niet zeggen, iedereen doet zijn goesting. Op een bepaald moment klop je een visie af en ik moet het schip in die richting dan, die we samen hebben afgeklopt, sturen, bemoedigen, aansturen, vooruitzien, zorgen dat over alle scholen heen, dat we genoeg financiële middelen bij binnenhalen, zien waar dat er echt werven liggen om aan te werken, dat is dan mijn taak.
En dat is niet 24/7 met scheel niet veel?
Oh, ja, nee. Maar ik heb dat altijd gehad. Ik ben een bezige bij en ik heb dat ook wel nodig. Steek mij niet in een 9-to-5 job. Ik heb nu toch Engels gebruikt. Maar ik heb dat wel nodig. Ik heb in een job engagement nodig. Alsof het niet aanvoelt alsof ik aan het werk ben.
Dat is, als je je hobby doet, dan...
Ja, voilà.
Als je van je hobby je beroep maakt, echt je nooit... Voilà.
Meestal zijn het uit de hand gelopen hobby's wel. Hè. Als je dat in tijdsbesteding bekijkt. Ik heb nooit gevoeld, en dat klinkt altijd raar als je dat zo zegt, ik heb nooit gevoeld dat ik gewerkt heb.
Het doet de dingen graag die,
voilà,
die je doet.
Ja.
Maar dan het onderwijs. En het is een hot topic, denk ik. Vrij recent komt er dan in de pers achteruitgang van het onderwijs. Kloppen die signalen, denk jij, volgens jou?
Klopt het? Ik denk dat algemeen in Vlaanderen, ik heb daarnet al gezegd dat ik pedagogisch begeleider was en dat ik heel veel scholen bezocht. Ik denk dat dat algemeen in Vlaanderen wel een topic is van kwaliteit van onderwijs, dat we daar niet moeten, dat we dat niet moeten wegduwen.
Maar natuurlijk, wat bedoelt je? Het is een...
Niet ontkennen, dat een thema...
De perceptie is er?
De perceptie is er en op bepaalde vlakken scoort Vlaanderen breed, scoren we slechter dan vroeger. We zitten nog wel, we zitten niet onderaan de ranking, maar als dat de ambitie is van Vlaanderen, van niet onderaan de ranking belanden, waarom is dat, mag dat onze ambitie niet zijn? Ja, we hebben geen grondstoffen.
Je moet niet de kopman van het peloton zijn, maar je moet toch mee in het voorste stukje van het peloton zijn.
En zeker, wat hebben wij niet in Vlaanderen? We hebben geen grondstoffen.
Mm-hmm.
Dus we hebben wel de grijze hersencellen. En de productiviteit was vroeger, dat waren de twee grote troeven van de Vlaming. Productiviteit en hersencellen. Ja, productiviteit, dat voel je, dat meer en meer gerobotiseerd wordt. En dat worden we echt, in de industrie, staat toch zwaar onder druk. Ook de loonkosten. Dus wat blijft er over? De grijze hersencellen. Als we dan zeggen, we zijn tevreden met een middenmotor, om het in voetbaltermen te zeggen, dan gaan we degraderen.
Dus... Allee, volgens jou is qua objectief gegeven, scoren we ook effectief lager dan in het verleden.
Dan in het verleden, omdat we echt koploper waren. En waar zit het verschil, Vlaanderen breed? Dat het verschil tussen de sterkste groep en de leerlingen die het moeilijker hebben, en zeker leerlingen die uit gezinnen komen die het sowieso moeilijk hebben door een andere taal, doordat men in het onderwijs heel raar kijkt, men ook altijd naar het diploma van de moeder, dat lager ligt, wetenschappelijk zou dat betekenen dat je dan minder kansen zou hebben. Waarschijnlijk zijn het ook wel de moeders die de kinderen misschien meer begeleiden. Dus dat je dan merkt dat die kloof wordt groter in Vlaanderen. En twee, waar we ook moeten van opletten, is dat we natuurlijk ons niet laten leiden door die Vlaamse toetsen. Dus Ben Weitz is daarmee begonnen. Mm-hmm. Zo Haldemier heeft daar ook heel veel ambities rond. Wat betekent dat? Dat in alle scholen dezelfde toetsen worden afgenomen voor Nederlands en wiskunde. Wat zijn de gevaren daarvan? Dat men echt gaat beginnen leren en leerstof aanbieden die vooral voorkomen in die toetsen.
Ja.
En dan ben je niet goed bezig, want wij moeten vooral...
Dat is
te eng. Wij moeten ze breed vormen. Dus dat is een valkuil, maar ik geef wel toe dat we wel wat objectieve cijfers nodig hebben om ons echt in dat koppeloton te houden.
En hoe denk jij dat dat kan gekeerd worden?
Ik geloof niet. Ik kan eerst zeggen waar ik niet in geloof. Nu heb je twee stromingen in het onderwijs. Je hebt, en ik ga het nu wat zwart-wit zeggen, je hebt mensen die zeggen, eerst moet je werken aan het welbevinden. We zitten met een divers publiek op onze schoolbanken. Uh-huh. Dus we moeten werken aan integratie, welbevinden, betrokkenheid. En dan de tegenstander van die stroming zeggen... Ah ja, maar dat is pretpedagogiek. Het moet allemaal leuk zijn tegenwoordig dat de kinderen zich goed voelen. Nee, we moeten weer... De slinger is te ver doorgeslaan. We moeten weer naar kennis. En we moeten dat terug indrillen en zo verder. Ik ben echt een middenman op veel vlak.
Met de waarheid dus ligt vaak in het midden, denk ik.
Je voelt mij al aankomen. Dus Niet het compromis voor het compromis, maar dat vind ik niet goed. Maar ik geloof er sterk in dat je niet moet vertrekken van eerst moeten we ervoor zorgen dat een leerling zich goed voelt en dat die thuissituatie goed zit en zo verder. Soms is het ook goed om een leerling die thuis moeilijk heeft, gewoon daar niet met te confronteren en hen uit te dagen, zelfs op kennisvlak. Dat ze een keer hun gedachten op ergens anders zijn. Langs de andere kant, als er zorgen zijn, en zeker op College ten Doorn, dat is mij enorm opgevallen, dat er heel veel zorg wordt geboden. En daarvoor hebben we een sterke cel leerlingenbegeleiding nodig, zodat de leerkracht zelf zich wat kan focussen op de leerstof zelf ook.
Dus je splitst dan eigenlijk het onderwijs en het
Je kunt het niet splitsen, absoluut niet, maar de bedoeling van de cel leerlingenbegeleiding is dat ze wel zeggen tegen de leerkrachten, op een leerlingbespreking zou je het zo niet aanpakken of zo. Dus de ondersteuning komt ook wel van de cel leerlingenbegeleiding.
Want ja, 4000 is zoveel leerlingen, dat gaat van ja, mannetjes van 6, 7 jaar, het eerste leerjaar, tot...
Zelfs 2,5, hè, de jongste.
De kleuterschool al. Tot gastjes van 17, 18 jaar, die Grieks, Latijn, wetenschap, wiskunde, die klaar zijn om ingenieur te worden.
Ja.
Hoe gaat je daarmee om dat allemaal op de exacte juiste manier aan te pakken?
Ja. Dus. Ik denk dat zowel het college, en dat is een fusieschool, hè, tussen Onze Lieve Vrouw ten Doorn en het college, was natuurlijk Sint-Vincentius College, hebben altijd een grote faam gehad op vlak van niveau. En je merkt dat, heb ik de eerste maanden gewerkt aan een analyse van onze scholengroep. Ik had ook alle ouders bevraagd van het eerste en het zesde secundair. En wat er op de vraag van, is het niveau van het college ten Doorn hoog, antwoord door het 90% hoger dan de andere scholen staan jullie aangeschreven.
Ja.
Maar wat is dat dan? En mijn ambitie is niet de beste Latinist alleen af te leveren. Ik vind ook dat op onze school de beste landbouwer moet afgeleverd worden. Mm-hmm. En dat we zelfs niet altijd over het beste, maar dat we gewoon het grootste verschil moeten maken. Dat we elke dag weer het verschil voor elke leerling moeten maken. Dat is een moeilijk gegeven. Want anders wordt het te vaak toegespitst op, we moeten hier de burgerlijke ingenieur. En zo moeten we er ook hebben, voor alle duidelijkheid. Maar soms zal het verschil erin liggen. Iemand die hier toekomt uit een oorlogssituatie. Ik heb een getuigenis gehoord van een directeur van een basisschool waar de kogelgaten nog in de auto zitten. Dat we dan het verschil niet gaan maken onmiddellijk met Latijn, maar dat die even dat trauma kan verwerken en dat we daar het verschil maken. Ik denk dat dat niet ondergesneeuwd mag worden door alleen maar het uitgangspunt van we hebben hier 17 artsen in de streek die van college ten Doorn komen of 2 topjournalisten binnen 5 jaar.
Dat staat gewoon op de cv, maar je bent ook onder het water bij wijze van spreken bezig met...
Elke dag het verschil maken voor elke leerling.
En daarvoor heb je dan uw team van 660 mensen nodig om dat allemaal te begeleiden. Ja. Om elke dag een gigantisch event te organiseren met sub-events.
Ja.
Want lerarentekort, dat is ook wel iets wat actueel is, wat ik thuis merk van, morgen dispensatie, of je noemt dat, de leraar is er niet, heel veel, toch veel meer dan, ik denk dat ik 25 jaar of zo of meer weg ben van het college. Toen merkten wij dat niet. De leraar was er altijd. Hoe zwaar kampen jullie met die problematiek en wat is er aan te doen? Ja,
in vergelijking met Vlaanderen valt dat mee bij ons. Als je dan kijkt hoeveel openstaande vacatures er waren, was het relatief weinig. Maar ja, elke klas die te lang in studie zit, is te veel. Hè?
Mm-hmm.
Dus ik denk dat de Vlaamse regering een kans gemist heeft. Dus in het regeerakkoord staat er geen loopbaanpact. En wat houdt dat in? Dat was een globale aanpak om het lerarenberoep terug aantrekkelijk te maken. Er staan wel wat versnipperde maatregelen in. Mm. Bijvoorbeeld de lerarenopleiding aanpakken. Ik denk dat dat nodig is, dat daarop ingespeeld wordt. Niet dat die mensen hun werk niet goed doen... maandag...
Aangepast worden aan de moderne technieken en de moderne
Of zelfs een
eisen.
Beetje terugkeren naar de oude technieken. Mm-hmm. Ik was...
qua skills dan?
Wel, nee, nu wordt er misschien te veel naar skills gekeken. Mm-hmm. In de zin van, maandag was ik op een reflectieavond uitgenodigd voor een aantal stakeholders, omdat Odyssee, de hogeschool, en Artevelde gaan samenwerken en denken aan een integratieoefening. En me vroeg daar, in een groepjes vroeg men mijn mening. En ik denk dat we ook moeten opletten dat het niet alleen gericht is naar competenties in een lerarenopleiding, wat belangrijk is, maar dat men ook inhouden, en dat men doet dat, hè, maar dat de slinger niet te veel doorslaat, maar dat men ook heel herkenbare inhouden geeft, dat er genoeg aandacht is over sterke didactiek. Hoe ga je om met een veel diverser publiek voor je neus? Hoe ga je om met klasmanagement? En dat gebeurt, hè, voor alle tijd. Maar dat we daar nog meer aandacht aan voor moeten zijn. Twee, ja, we starten op 1 januari met iets nieuws. Ik kom uit de privé. En voor mij is dat iets... Ik heb heel lang in het onderwijs ook gestaan. Hè, want veel mensen weten dat niet, die van buiten de zomer hebben zijn. Maar in de privé, ja, het flexible income plan en allerlei voordelen van alle aard is gekend. Dus op 1 januari kan men nu ook een fiets leasen, wat fiscaal aantrekkelijker is voor de leraars. Dus zulke dingen staan nu wel in het regeerakkoord om ook zulke dingen uit te voeren. Maar ik geloof niet in die punctuele maatregel.
Ja, klopt, ja.
En ook de status van een leraar, laat ons ook maar zeggen, veel ouders denken, of zijn, dat laat ik in het midden vandaag, dat zij slimmer zijn dan onze leraars. Hè. Dat zij meer opgeleid zijn. En zij gaan dan ook wel wat tips en tricks doorgeven aan onze leraars. En dat is een volledig andere mindset, ook voor leraren. Hoe ga ik daarmee om? Zie ik dat als een bedreiging? Zie ik dat soms is het ook wel onfatsoenlijk? En daar denk ik dat je hard mag op reageren. Maar aan de andere kant is het ook input. En doe je daar iets mee? Dus ook de status van een leraar, waarbij dat je vroeger in het mooie Sint-Margriete...
Dan word je de man, hè.
Onder de kerktoren zat er de pastoor rondgelopen hebben. Een burgemeester zat hier ook nog wel rondgelopen in Sint-Margriete. En dan de hoofdonderwijzer / onderwijzer. Dat waren de mannen. De notaris waarschijnlijk ook nog.
En een dokter.
En een dokter. En dan zijn we rond. Maar nu ja, is dat een van de beroepen. Dus die status, dat moet ook aangewerkt worden.
Ja, dat is eerder een gevolg wellicht van de andere maatregelen. Dus,
ja, voilà. En dat mis ik nu wel een beetje van... ik heb nog voor de Vlaams Onderwijsraad gewerkt. En die brengen alle onderwijspartners samen. En dan moest ik het advies schrijven naar het Vlaams parlement en de minister. En toen waren we daar al over bezig. En ondertussen denk ik, ben ik daar 12 jaar weg. Dus die tanker mag wel eens gekeerd worden.
En ja, als ik jou hoor, ja, in opleiding van leraar, meer aandacht voor dit en dat. Zij-instromers, hoe kijkt een doornaart naartoe? En hoe heb je daar veel van?
Ja. Wat een sterk punt is van onze scholengroep, omdat we ook die grote hebben.
Zij-instromers, mensen die in het bedrijfswereld gewerkt hebben en die dan op latere leeftijd, laten we zeggen, naar het onderwijs gaan.
Ja, klopt. Dus onze sterkte is dat we een sterke mentoren-aanvangsbegeleiding hebben. Dus dat betekent dat we daar heel sterk in investeren. Dus we hebben 1 coördinator en dan nog eens mentoren die echt daadwerkelijk met die leerkrachten aan de slag gaan.
Die puur met die zij-instromers...
Ja. En ook met starters. Dus die echt van een lerarenopleiding instromen. Dus die krijgen wel begeleiding. En de zij-instromers zelf moeten maar tussen haakjes, 80% werken en 20% wordt zo gezegd door de Vlaamse overheid bijgelegd om hun studies, want ondertussen volgen zij ook studies. Persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat we die zij-instromers krijgen, maar dat je het ook hier een beetje breder had moeten zien. Ik denk dat we echt leraars die zeggen, ik ben echt een vakidioot, didactisch zeer sterk, dat die voor grotere groepen soms instructie gaan moeten geven, iets nieuws gaan moeten aanleren. En ik denk, door het tekort aan leraars, dat we naar onderwijsassistenten gaan moeten gaan, waarbij dat die dan, zoals in de universiteit, je hebt de prof die de les geeft en dan de assistent die dan de inoefening doet. Ik denk dat we dat in het secundair onderwijs en zelfs misschien in het basisonderwijs ook nodig gaan hebben om, en dat is ook in de zorg, hè, je merkt dat ook, je hebt daar de verpleegkundigen en de zorgkundigen. Ik denk dat we in het onderwijs ook naar zoiets gaan moeten gaan om dat lerarentekort op te vangen. En dan gaan die zij-instromers misschien daar een andere functie hebben. Nu is het allemaal, we zijn allemaal leraar. Terwijl ik denk, als we dat studieprobleem wat willen oplossen...
Verschillende niveaus en verschillende...
Ja. En techniek ook, hè. Waarom zouden we ook niet digitaal een aantal zaken laten opnemen door die sterke leraars, die bekeken worden dan samen met de onderwijsassistenten en die dat dan inoefenen. Maar sterke instructie, en geloof ik ook wel in, als je dat niet hebt...
En praktijkervaringen.
En praktijkervaringen,
Dus, ja. ik moet nog meer dan 20 jaar werken, maar ik sluit
altijd
niet
welkom, uit. Hè, altijd welkom, hè. We hebben zeer goede mensen nodig, dus altijd welkom. En wat ik ook wel merk, dat het aan het keren is op het vlak van zijenstroom, dus dat mensen ook wel de voordelen zien van het onderwijs. En dat is dan nu de crisissituaties die elkaar opvolgen, de oorlogsdreiging, dat mensen met andere dingen, dat het financiële, kijk naar mezelf, minder belangrijk is, maar dat je meer naar waarden gedreven organisaties gaat. En als je het verschil wil maken, kan je dat zeker doen in het onderwijs.
En maar ja, het statuut, daar kan ook wel aan gewerkt worden. En ik ken de details niet, maar ik sluit het niet uit wat nooit gebeurt. Maar jouw voorhangster, dat was Annieke Willems, die eigenlijk in het verleden ook burgemeester was in Sint-Laurijns. Jij was burgemeester in Zomerhem, daarna Lievehem. En zelfs bij de CD&V-burgemeester. Wat is de link tussen burgemeester en directeur van College Onze Lieve Vrouw ten Doorn?
Wel, goed dat je dat eens vraagt, want dat wordt natuurlijk in de wandelgangen, hoor je dat dan, hè? Van als je algemeen directeur wil worden van College ten Doorn, ja, zou je bijna dat profiel, mijn opvolger, zou misschien denken, ik moet eerst een parcours rijden als burgemeester van die partij, om, moet zijn, bij mij is dat gegaan via een Hetgenkantoor, het Gent, waarbij dat zij zeggen, als zij zoveel kandidaten gezien hebben, en op het einde hebben zij 3 kandidaten voorgedragen aan het bestuursorgaan. En als ik mijn voorzitter, die ik toen niet kende, maar die ik ondertussen wel goed ken, want daar moet ik vaak mee samenwerken, dus de voorzitter van het bestuursorgaan van de VZW, als ik hem hoor over mij tegen anderen in het bestuursorgaan, zochten ze een soort van managerprofiel. Dus ik denk dat enige gelijkenis is er wel, maar dat, ja, dat Annick en ik respecteer, ik respecteer enorm Annick, maar we zijn totaal verschillend. Mm. Dus van aanpak. En de ene is niet beter dan de andere aanpak, voor alle duidelijkheid. Maar ik denk dat het bestuursorgaan was wat meer op zoek naar een manager en dat het Hetgunt-kantoor, die geeft nu dan een rapport, waardoor dat je, hoe dat je geselecteerd bent om in die top 3 te geraken. En zij zeiden van, alle puzzelstukjes uit uw leven vallen in die functies samen. Dus je ziet, men kent mij natuurlijk als publiek figuur, als burgemeester, en dat geeft ook wel dat netwerk binnen het Meetjesland, wat een directeur nodig heeft. Maar tweede, ik ben natuurlijk ook al directeur geweest van een basisschool, dus ik heb link met de basisschool. Ben leraar geweest 7 jaar, mijn eerste job in het buitengewoon secundair onderwijs, dus over inclusie, over zorg, had ik ook. Maar dan vooral als consultant en vooral transitiemanager van fusieprocessen, vond men dat een meerwaarde.
Dus het is eerder toeval dat jullie beiden die burgemeesterrol gehad hebben, maar wel...
Het zou mij verwonderen dat mijn opvolger ook een burgemeester zal zijn, denk ik. Het zou wel heel erg moeten lukken.
Maar de skills die je nodig hebt om burgemeester te zijn, ik ga hier een grote groep mensen gaan aansturen. Ik stuur die in een bepaalde strategische richting. En ik moet ook wel een beetje people skills hebben. Dat komt er ook in terug.
En netwerken ook. Mm-hmm. En je school vertegenwoordigen, het gezicht zijn van die school, vind ik ook wel belangrijk. Elke school heeft ook wel een gezicht nodig, gevoeld dat.
Bent de burgemeester van de school.
Ja, en onze scholengroep is ook een groot dorp, hè, in de stad Eeklo. Mm. Dat voel je wel. En als ik dan kijk naar de thema's, ik weet van alles een beetje, maar van niks veel. Dus in de zin van, ik moest zowel bezig met communicatie als met HR-beleid, als met financiën, als met IT, maar vraag niet aan mij... dat ik de IT-specialist ben.
Je moet van alles wat weten, maar zijn er niks expert.
Voilà.
En het bruggetje is eigenlijk gemaakt naar het burgemeesterschap. Wat mis je daar het meest aan die job?
Missen? Ik probeer dat niet te doen, want ik ben vooral dankbaar. Ik ben altijd dankbaar dat ik alle dromen die ik had, ik heb ze nog niet allemaal gerealiseerd, voor alle duidelijkheid, maar veel dingen die ik gedaan heb, zijn dromen van vroeger. Zaken die ik absoluut wilde doen. Dus als je mij vraagt, van als ik in de politiek stapte, wilde ik burgemeester worden. Als ik in het onderwijs stapte, wilde ik ooit, weliswaar niet zo vroeg, directeur worden
van
mijn...
Dat is niet het plan van dat.
Ja, van mijn kleuter en van mijn lagere school. Mm-hmm. En dat is dan op mijn 27 jaar gebeurd. Dus echt missen. Wanneer heb ik de politiek gemist? Dat was op 9 juni, als er verkiezingen waren, Vlaams en federaal, dan liep ik verloren.
Beetje die stress.
Zo de, normaal gezien ben je daar meer bij betrokken, ja, en leef je daarmee. En nu dacht ik, en dan heb ik opgevangen, ik zeg, in oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen, wat dan nog pijnlijker kan zijn. Ik mag niet verloren lopen. En dan heb ik een radioprogramma gemaakt met alle verkiezingsuitslagen. En we waren de eerste die alle verkiezingsuitslagen op de radio brachten. Maar ook onmiddellijk de burgemeester, de nieuwe burgemeester, opbelden. Dus van behalve Aalter en Deinze hebben alle nieuwe burgemeester als eerste laten horen.
Van het Meetjesland.
Van het Meetjesland. Ja. Dus ik herinner me nog dat we Pieter, de burgemeester van Kaprijke, ja, dat we hem zelf zijn voorkeursstemmen hebben moeten zeggen aan de telefoon.
Wist hij dat niet.
Dat hij het nog niet wist. Dus dat was fantastisch.
En later vandaag hebben we nog, dat komt dan, ik denk 29 of 30 december uit, Patrick de Greve.
Voilà, Patrick hadden we ook aan de lijn. Totaal niet zien aankomen, zei hij toen.
We zullen het, een opname is het deze namiddag. We zullen Patrick ook een keer aan de tand voelen. En je was dus eigenlijk eerst burgemeester Zomerhem. Jullie zaten al direct in een eerste wave met Lovendegem en Waarschot tot Lievehem. Andere gemeenten, bijvoorbeeld ook Sint-Laurens, loopt dat allemaal wat stroever. Wat maakt dat bij jullie direct wel gelukt is?
Ik denk aan Koopman, de burgemeester van Waarschot, jammer genoeg overleden. Ik denk dat zij ervoor gezorgd heeft, en ik weet dat nog altijd zeer goed, bij de opening van AZ Alma in Eeklo stond de Chris de Wispelaar, toenmalig burgemeester van Lovendegem, Ann Koopman Waarschot en ik Zomerhem, stonden bij elkaar. En we hoorden dat er al fusiegesprekken waren rondom ons. En dat Ann zei van, mijn schrik is om richting Eeklo geduwd te worden. Chris zei, mijn schrik is om richting Gent geduwd te worden. En mijn schrik was om te fusioneren. Wat heel raar is. Want uiteindelijk heb ik de fusie aangegaan, maar ik was een jonge burgemeester van mijn eigen gemeente. Een absolute meerderheid. We waren nog, voelde ik aan, dat we nog konden groeien. Dus ik had daar in een fusieverhaal niet veel te zoeken. Maar dan hebben we wat inspraak links en rechts georganiseerd binnen onze gemeente. En was er wel de drang van, het is beter dat jullie zelf de keuze maken dan u te laten leiden ooit richting een fusie.
Dus het was echt wel, de aanval is de beste verdediging eigenlijk, om het zelf in handen te hebben.
Dat speelde mee, de bonus speelde daar ook wel mee, als iedereen eerlijk is. Ik zelf keek meer richting
de bonus, dat is dan subsidies.
Vlaanderen gaf inderdaad een aantal leningen, werden door Vlaanderen afbetaald als je fusioneerde. Maar ik keek meer richting Aalter, als we ooit moesten fusioneren, dus... Maar als democraat moet je niet altijd je grote gelijk halen.
Ja. En wat is dan, dat is ondertussen bijna 10 jaar zeker, toch al de tweede legislatuur, de derde? Nee.
Nu zijn er, is de tweede begonnen. Hè?
De tweede is nu begonnen. Wat is nu in Lievehem, wat is nog niet wat dat jij verwacht had van de fusies? Waar moet nog aan gewerkt worden?
Ik denk dat de eerste 6 jaar heel veel intern is gewerkt om die organisatie op poten te krijgen. Want uiteindelijk waren dat nog 3 OCMW-besturen en 3 gemeentebesturen. Nu, Vlaanderen heeft verplicht dat elke gemeente, dat het OCMW op papier bestaat het nog, maar in de realiteit bestaat het niet meer. Dat is nu geïntegreerd in het gemeentebestuur. Dus van 6 organisaties zijn we naar 1 gegaan. En ik denk dat de organisatie er nu staat. En dat nu de komende legislaturen de plannen die er zijn en de financiële mogelijkheden door de fusie, want dat voel je nu wel, dat die uitgerold kunnen worden. Want als er één ding is dat ik wat betreur, is dat een fusieproces vraagt veel interne aandacht. De rompslomp in Vlaanderen om een dossier vooruit te krijgen, om subsidies binnen te halen, dat is immens. En ik ben... vooral voor de vooruit, niet voor de partij aan zich, maar vooral voor de vooruitgang. En het duurt allemaal zo lang in Vlaanderen, dat je denkt van, och jongens...
Dus bedoel je dat, er is nu heel hard intern gewerkt, waardoor dat je nu stil aan de voordelen ziet, maar dat de bevolking daar nog niet direct de vruchten van plukt, maar dat nu zal komen?
Ik wil dat heel concreet maken. Voor cultuur was er op Zomerhem niks. Dus nu de komende legislatuur, de plannen zijn al gemaakt in de vorige, maar echt de eerste steen verleggen, dat zal nu gebeuren. In Waarschot is men nu volop bezig ook met de culturele infrastructuur uit te bouwen. En ook in Lovendegem is men daarmee bezig met het Huis van Lievegem, wat een nieuw gemeentehuis is met combinatie cultuur. Dus dat zal allemaal de komende jaren geopend worden. Dus als een burgemeester die de eerste plannen gezien heeft, om dan uiteindelijk het lintje door te klippen,
is dat meestal een ander,
maar het is sowieso teamsport, hè, want het is niet de burgemeester alleen, het zijn ook andere mensen.
En wat is dan voor de bevolking het ultieme, unique selling proposition, noemen ze dat dan in het gewoon Engels, maar wat is het ultieme argument voor de bevolking om, kijk, kies maar voor die fusie? Ja.
Je hebt dat gemerkt, Vlaanderen breed, dat bepaalde mensen zich vereenzaamd voelen en achtergelaten. Dus, en vooral de landelijke mensen in landelijk gebied. En ik ben wel een grote voorstander. Ik geloof dat we sterke steden nodig hebben, maar ik geloof enorm in een sterke landelijke gemeente. Als je dat binnen 10 jaar nog wil, dan moet je fusioneren. Met veel respect voor kleine landelijke gemeenten, maar je hebt zoveel taken die op u afkomen. Als je dan zegt, ik wil toch een landelijk gemeente blijven en niet toegevoegd worden aan een stad, dan moet je fusioneren. Omdat, bijvoorbeeld, ik kan u één voorbeeld geven, de vergrijzingsgolf. Naar zorg toe, we gaan niet iedereen naar woonzorgcentra kunnen brengen. Dat gaat niet. We gaan meer mensen dicht bij huis en in huis moeten houden. Maar de solidariteit tussen de generaties, de tijd dat je zei als zoon van ik ga nu mijn ouders opnemen in mijn gezin, is ook gedaan. Mm-hmm. Dus wat moeten we dan doen? Dan moeten we naar buurtzorg, moeten we buurtregisseurs hebben. Als we dat moeten betalen op een schaal van een kleine gemeente, is dat onbetaalbaar. Mm. Zo kan ik alle werven, ik ga het nu niet doen, maar voor omgeving, een omgevingsvergunning, de juridisering daarvan, om iets te mogen bouwen, dat is zo groot. Je hebt daar een aantal ontwikkelaars die daar onmiddellijk met 2 advocaten bij u op uw bureau komen. Als je een kleine gemeente hebt en je staat er alleen voor, en de ene keer moet je een verbouwing van een stal doen en dan een omheining, maar ondertussen komt er ook een ontwikkelaar die daar een appartementsblok wil neerpoten in uw dorp. En dan heb je nog een biogasbedrijf die zich wil nestelen, en dan heb je nog een aanvraag voor een windmolen. En
complexiteit is gigantisch.
Ja. En als je dan als kleine gemeente 1 ambtenaar hebt, dan moet je al zorgen dat hij niet zwanger wordt, of niet ziek wordt, of de boel vaststil.
Zeker de landelijke gemeenten zullen volgens jou baat hebben bij
Als ze landelijk willen blijven, ga je het niet alleen kunnen doen.
Van de namiddag hebben we inderdaad Patrick over de vloer. En we zullen een keer zijn view zien op Sint-Laurens en de toekomst daartoe. Hè. Maar denk je dat dat gaat verplicht worden? Dat men gaat...
Ik had gedacht dat de volgende, dus de huidige regering, de huidige Vlaamse regering, als je mij dat 6 jaar geleden zou vragen, had ik gedacht, ze zullen het nu verplichten. Maar ik denk dat doordat de Open VLD, was daar Bart Somers, dat die op de achtergrond is verdwenen, dat men zag dat Vlaams Belang in Vlaanderen ook in de landelijke gebieden scoorde, dat men gezegd heeft, ola, als we te groot gaan en verplichten en te hard duwen op die kleine gemeenten, gaan we nog meer...
Dus die dreiging, als ik het zo mag noemen, die is wat afgezwakt.
En de derde is CD&V, die daar gezegd, die nu in de regering zat. Ik had niet altijd verwacht dat CD&V er nog ging bij zitten. En zij zijn ook tegen verplichte fusies, omdat ze natuurlijk onder druk staan van hun burgemeesters, die ook niet altijd graag hun shirt verlezen. Ja, die elementen, denk ik, hebben ervoor gezorgd dat geen verplichting is.
De wetgever zal... u niet de arm omwringen als gemeente, maar de
realiteit,
inderdaad zal u bijna noodzaken om het te gaan doen.
Ik denk het wel, want men zegt altijd, ja, u moet dan maar samenwerken, hè, met een aantal gemeentes, maar dat is moeilijk. Hè. Als we samen moeten werken met 2 gemeentebestuur, wie stuurt die aan?
Ja.
Wie gaat er zeggen van, ja, maar die ambtenaar, die moet 3 dagen bij mij werken, en 2 dagen... En
dan krijg je veel discussie. Voilà. Dus Tony Vermeijren, onderwijs, burgemeester, fusiegemeentes. Maar je bent in jouw vrije tijd, de beetje dat het er nog overschiet, ook een radiomaker. Dus ik zeg altijd, wij zijn de moderne Radio Polderland. Jullie hebben nog een vrije radio. Wat is Radio Meteor?
Dat is een van de weinige vrije radios die overgebleven zijn in de streek. Dus ik heb bij Radio MOS, als ik 20 was, dus dat is 30 jaar geleden... echt leuke radio, vind ik zelf. Samen met Nicolas Lataire maakten wij, die toch het wel gemaakt heeft in de media, maakten wij een jongerenprogramma. En dat was een beetje de eerste radioshow. Dus wij, wat dat je nu allemaal, en zonder dat te vergelijken, dat wij niet zo professioneel, maar wij hingen. En er bestond Maarten en Dorothee en zulke dingen bestonden nog niet. Of de ochtendshow van de Veire, dat bestond allemaal niet. Maar wij gingen zo naar de Veldstraat om mensen te interviewen. Wij belden het Koninklijk Paleis als er iets gebeurd was. Gewoon rechtstreeks bellen en als iets met het Koninklijk Paleis was. Of wij hadden zo'n rubriek dat we elke week naar een McDonald's belden in een bepaalde hoofdstad. Dus we hebben ook naar Moskou gebeld. En die mevrouw van de McDonald's geeft daar echt achter het ijzeren gordijn, als ik dat zo mag zeggen, een blik gegeven over het leven daar in Moskou. Dus echt knettergekke radio. En dat miste ik wel. Ik ben daarmee gestopt. En ik dacht, als ik stop met politiek, ga ik dat terug opnemen. En velen vroegen, als je nu directeur wordt, ga je dat stopzetten. Dan heb ik gezegd, ik heb één voorbeeld. Als burgemeester had ik veel contact ook met schooldirecteurs. En in Waarschot zat er een jonge directeur, Karel Verjans. Jammer genoeg onlangs gestopt. Hij is niet gestopt, hij is nu naar Artevelde Hogeschool. En die zal altijd blijven combineren met de Amazing Flowers. Dus hij treedt nog altijd keiveel op. En ik dacht, eigenlijk is dat goed dat je hoofd ook een keer verzet. En dat niet alleen... Als je in de marathon wil lopen, moet je af en toe je hoofd verzetten.
Je moet af en toe een keer iets anders doen, voilà. Ook inderdaad. Hè. En wat zijn zo de leukste mensen die je daar over de vloer gehad hebt de laatste jaren?
Ja, dat is moeilijk om daar iemand uit te pikken, omdat ons concept is dat ze vier momenten uit je leven eruit pikken en dat koppelen aan één nummer dat ze zelf kiezen.
Ja, dat is echt altijd gelinkt met de muziek.
Ja, dat laatste moet op zich niet. Maar dat gaat heel uiteenlopend. Ik heb Anne de Kramer, hebben we gehad. Dat is een schrijfster die vaak in Vive le Vélo komt. En die zat nog echt wel... die kwam uit een zware depressie. Dat gaat enorm veel indruk nagelaten. Dat laat nog altijd veel indruk na bij mij. Hoe kwetsbaar zij bij ons in de studio zat. En hoe open ze haar verhaal vertelde. Dus het zijn niet altijd de BV's die bij ons komen. Maar soms is het...
De minder gekende zijn vaak interessanter dan... We hebben Roger de Vlaming gehad, maar dat was zeker niet de boeiendste aflevering, denk ik. Ja. En wie staat er zo nog hoog op je wishlist?
Moeilijke vraag. Ik denk Sambaro, omdat ik die ken van vroeger. Dus Sam heeft in Oostwinkel gewoond.
Staat ook op onze lijst. Ik heb contacten via.
Ja. Maar Sam ken ik door Oostwinkel. Dus Sam heeft daar gewoond. En ik zat... vroeger had je daar een kermis. En die nodigden de BV's. Dus Isabelle Aas in die tijd uit. En dat zat wat op zijn hat. En toen vroegen ze aan mij, wil jij niet iets doen? En toen ben ik begonnen als presentator van het Swingpaleis van Oostwinkel met Oostwinkelse vedetten. En die Oostwinkelse vedetten, één van hen, nadat wij gestopt waren met het Zingpaleis, we hebben dat een jaar of zes gedaan, denk ik, is Sam begonnen ook met de dorpsvedetten om meer een barbecue en zo verder te geven. En Sam is nog altijd die bescheiden, ook al zit hij overal in, zal nog altijd een pintje gaan drinken met die Oostwinkelse mannen en vrouwen als hij ze tegenkomt. Dus dat waardeer ik wel in hem. Maar als je dan de vraag toch stelt, want ik vond dat een moeilijke vraag, Annelies Verlinden zou ik ook wel een keer willen horen, of een Pommelien Thijs, dat zijn twee, we nodigen vaak, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, vaak gaan de gedachten altijd uit naar mannen, terwijl, ik weet niet hoe dat de verhouding bij jullie zit.
Niet goed.
Voilà. Terwijl als ik daarover nadenk, en ik weet niet of we ze gaan halen, maar Annelies Verlinden vind ik een politica die eigenlijk het niet moest doen voor het geld, ze verdiende veel meer als advocaat in het Amerikaanse advocatenbureau. Maar ik ben ook nogal christelijk geïnspireerd en zij ook. Dus dat neem ik altijd mee. Ik weet dat dat ter discussie staat, het instituut. Maar wel dus de waarden en uw verhaal in een groter verhaal wat brengen, dat dus zij. En een Pommelien Thijs is dan misschien, dat je denkt van een algemeen directeurcollege ten noorden, moet dat niet iemand zijn met klassieke muziek die je wil uitnodigen. Maar ik vind dat een madame die populaire muziek brengt, maar die toch... Op een of andere manier vind ik, als ik nu... Mijn dochter is zeer alternatief. Nu zeer. Is een beetje alternatiever. En zelfs heeft ze Pommelien Thijs gezien in Pukkelpop, denk ik, dat ze geweest is. Dat ze zegt van, wauw, eigenlijk had ik daar niks van verwacht, maar die stond er wel. Dus die kan acteren, die kan spreken en is een voorbeeld voor jongeren rond eenzaamheid en rond dan denk ik, die wil ik wel een keer horen.
Voilà, ik wens jou heel veel succes bij die zoektocht natuurlijk, want het lijkt mij inderdaad interessant.
Een weddenschap om ter vlucht Sambaro binnenhalen? Ik bedoel dan in de studio?
Die wil ik nog wel aanhalen. Ja, wat gaan we daarop zetten?
Wat is het? Geef mij fourchette en wat drink jij?
Ik drink ook wel graag een fourchette.
Ja, wat was een voor fourchette? Ja.
We gaan de laatste betaalt en andere een goede fourchette.
Fourchette met bijhorende schitterende glazen.
Voilà, ik ga mijn contact van de namiddag nog een keer aanspreken. Voilà. En wat mogen we in 2025 verwachten van Tony Vermeijden?
Op professioneel vlak moet ik daar een strategisch meerjarenplan kunnen neerleggen. Dus waar gaan we met de school naartoe de komende 5 jaar? Maar in mijn privé, ik ben 50 geworden en ze vroegen, wil je een groot verrassingsfeest? Ik ben niet zo de man van verrassingen, hoewel ik er nu al
het is niet in de hand, hè?
4 geslikt heb de afgelopen week. Ik heb gezegd, ik wil eigenlijk 50 momenten. Dus,
dat is 1 per week ongeveer?
De komende 2 jaar. Dus ik ga dat spreiden. En dat gaat, we gaan nu naar, mijn vrouw en ik gaan naar Rome. Maar soms zijn het ook heel kleine dingen. Hè. Ik ben nog nooit naar Rome geweest, dat wil ik absoluut doen, omdat ik echt heel weinig gereisd heb al, omdat ik vaak in mijn dorp was als burgemeester, maar dat wil ik wat doen. Dus, dat kan ook heel kleine dingen zijn, dus binnenkort gaan we met een aantal, 3 goede vrienden van mij gaan we volgende week gaan eten, dus dat is ook goed. Het is niet altijd zo groot.
Om de 14 dagen ongeveer een momentje aanprikken. Voilà, ik denk dat we hier heel ruim over tijd en budget gegaan zijn, maar het was teken dat het interessant is, maar geen enkel probleem. Tony, bedankt voor jouw komst.
Graag gedaan.
Ik vond het heel boeiend. En voor de luisteraars, morgen staat er terug een aflevering online. En blijven linkerballen uiteraard. Tony, doei.
Afsluiten doen we niet zonder een aantal dankwoordjes. Dank aan de kamerados voor het gebruiken van de studio. Dank aan Brouwerij Skolman voor de lekkere biertjes. En dank aan Lieve Blondeel voor de muzikale omkadering.
En dank uiteraard aan de luisteraars. Blijf linkerballen!